Ja, we willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij het onderwerp de buitenste duisternis. Een onderwerp ook wat we tegenkomen in die profetische reden van de Heer Jezus in Matteüs 24 en 25. En het is wel bijzonder op te merken als dat in Matteüs 25 vers 30 voorkomt, als daar staat: en werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dat u mag weten dat die uitdrukking, de buitenste duisternis, alleen in het Matteüs evangelie voorkomt. Exclusief gebruikt alleen Matteüs deze uitdrukking, de buitenste duisternis. We hebben gezien waar die onnutte slaaf van Matteüs 25 vers 30, waar die mee in verhouding staat. We hebben in Matteüs 25, hebben wij eerst die gelijkenis van die 10 maagden. En het wordt opgevolgd door een gelijkenis die wordt gesproken ten aanzien van 3 dienstknechten. En 2 dienstknechten zijn goed en eentje is erg lui. Wat doet hij met zijn talent? Dat talent van hem, dat verstopt hij in de grond. En de Heer Jezus, als hij wederkomt, verwijt hij die dienstknecht dat hij lui is geweest. En eigenlijk slecht is geweest. Dat hij niet met dat talent gewerkt heeft. En het oordeel wat hem treft, is dat hij geworpen wordt, die onder de slaaf, die onder de dienstknecht, in vers 30, in de buitenste duisternis. Hij wordt uitgeworpen. Waaruit zullen we nog wel zien? En waar hij terechtkomt, daar is het geween, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Ja, we zullen ook wel zien wat het betekent dat wenen. Waarom dat hij weent. Waarom dat hij zijn tanden knarst. Ja. We hebben gezien dat die 10 maagden ons wijzen, in feite in deze profetische reden, over de volleinding der wereld. De oogst aan het einde van de aion. Dat die 10 maagden ons in feite wijzen op de Israëlieten die zich bevinden in het buitenland. En dat die 3 dienstknechten die ons worden getoond in de gelijkenis daarna, dat die te maken hebben met de dienstknechten die de Heere uitzendt om in het bijzonder de Israëlieten in het buitenland te bezoeken. En die onnutte slaaf is dus een onnutte dienstknecht die te lui is om te werken. Die zich wel heel gemakkelijk ervan afmaakt. Goed, die uitdrukking van de buitenste duisternis komt dus alleen maar in het Matteüs evangelie voor. Evenals ook trouwens, want er zijn wel meer uitdrukkingen die exclusief alleen Matteüs gebruikt. Bijvoorbeeld de uitdrukking het koninkrijk der hemelen gebruikt hij ook exclusief, komt alleen maar bij Matteüs voor. Zo ook die uitdrukking de buitenste duisternis. En het is wel heel bijzonder als je die uitdrukking gaat opzoeken in Matteüs, en het komt 3 keer voor, dat je in alle 3 de gevallen, dat hij direct gevolgd wordt door diezelfde uitdrukking, diezelfde zinsnede, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Die uitdrukking, die zinsnede, vind je dus altijd bij die buitenste duisternis. Laten we dat maar eens zien. De eerste keer dat het voorkomt is in Matteüs 8. Matteüs hoofdstuk 8. En dan lezen we vers 11. Matteüs 8, vanaf vers 11. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. De kinderen van het koninkrijk, die zullen uitgeworpen worden. Uitgeworpen uit dat koninkrijk. Dat koninkrijk der hemelen, waar Abraham, Isaac en Jacob aan liggen. En ook vele anderen, die komen van oost en west. Ze worden uitgeworpen, buitengeworpen, in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. De tweede keer dat die uitdrukking voorkomt is in Matteüs 22. Zoek maar op, Matteüs 22, vers 13. waar we de gelijkenis vinden van het koninklijke bruiloftsmaal. Matteüs 22, vers 13, en daar vinden we. Toen zeide de koning tot de bedienden, bind hem aan handen en voeten en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hier wordt ook iemand gebonden aan handen en voeten en uitgeworpen uit het koninkrijk der hemelen in de buitenste duisternis, waar het geween zal zijn en het tandengeknars. En we weten wat de reden was, want er staat in het vers daarvoor, hij heeft geen bruiloftskleed aan. De laatste keer is in Matteüs 25, vers 30, waar we die luie slaaf vinden, waarin vers 30 wordt gezegd, en werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Het komt dus drie keer voor. Eén keer in Matteüs 8, daarna in Matteüs 22 en de laatste keer in Matteüs 25. Ja, het koninkrijk der hemelen is in feite het koninkrijk wat de Heere aan Israël zal oprichten. En waar? In het Midden-Oosten. Aanstaande zondag zullen we in bijzonder eens daarnaar kijken. Hoe dat gebied van het koninkrijk der hemelen in de schrift eruit ziet. En hoe door de Bijbel heen dat koninkrijk is voorzegd en over het koninkrijk is geprofeteerd. En hoe dat koninkrijk der hemelen uiteindelijk door de Heere Jezus zelf, als hij wederkomt, aan Israël zal worden opgericht. Een koninkrijk wat zich zal uitstrekken over heel het Midden-Oosten, hele stroomgebied van de Nijl en hele stroomgebied van de Eufraat behoren tot dat hele grote gebied. Daar zal Israël wonen. Ja, het koninkrijk der hemelen is niet de gemeente. En velen leren dat. En dat is wel bijzonder. Dan lees ik bijvoorbeeld bij vergaderingbroeders die dan een bijbelverklaring hebben geschreven over Matteüs. Bijvoorbeeld Ironside of Gabelin of Darby of andere vergaderingsmoeders in Nederland. Dan is het altijd zo dat men, als men dan schrijft over het koninkrijk der hemelen, dan is dat koninkrijk der hemelen eigenlijk in het eerste gedeelte van Matteüs, is dat dan een echt koninkrijk, zoals wij het koninkrijk der Nederlanden kennen. En zeggen ze ook, ja, dat is het koninkrijk wat straks het Joodse koninkrijk zal zijn. Maar als ze daar aankomen in Matteüs 13, dat opeens die verborgenheden van het koninkrijk der hemelen door die rezen in gelijkenissen worden verteld. Ja, dan opeens. Dan zeggen ze, ja, maar daar is het koninkrijk verborgen. En het koninkrijk is een verborgen staat nu in de gemeente openbaar. En dan is het opeens het koninkrijk der hemelen. Is opeens de gemeente. Ja, dat is wel vreemd. Opeens gaat het vergeestelijken. Of anderen in de kerken nemen het koninkrijk der hemelen altijd. Want hoe leggen zij dat koninkrijk uit? Wat is het koninkrijk der hemelen? Dat is een beeld van de hemel. Het koninkrijk der hemelen, dat zullen we de volgende keer wel zien, is niet het beeld van de hemel. Of van de gemeente. De gemeente is niet het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen is een koninkrijk, een hemels koninkrijk op aarde. Waar aan het hoofd een hemelse koning die is wedergekomen staat. Die de troon van zijn vader David bestijgt. En zo vanuit het koninkrijk der hemelen, uit het Midden-Oosten, op aarde regeert. En zo alle volken, en dat zullen we vandaag ook nog wel een beetje zien, en zo alle volken brengt in feite tot wedergeboorte via het kanaal Israël, het kanaal van zegen voor de volken. Hoe die eerste keer dat die uitdrukking de buitenste duisternis voorkomt, was dus in Matteüs 8. Waar die kinderen, laten we naar teruggaan, waar de kinderen van het koninkrijk worden uitgeworpen. Wie zijn nou eigenlijk die kinderen van het koninkrijk? Voor wie dus eigenlijk het koninkrijk is bestemd? Wie zijn dat? Dat is Israël, dat is eigenlijk de Israëliet. Zij zijn de kinderen van het koninkrijk. Voor hen is het koninkrijk bestemd. Maar wat is er gebeurd met deze Joden, met deze Israëlieten? Deze Israëlieten zijn verleid geworden door die valse Messias, door die antichristus. En ze zijn afgevallen, afgevallen van het geloof. Ze hebben zich wel bekeerd in beginsel, de prediking van Elia, maar ze hebben geen vruchten der bekering voortgebracht. En let op het schrille contrast hier in Matteüs 8. Als je het wat ruimer leest, lees je over die hoofdman te Capernaum. Daar gaat het eigenlijk over. Deze Romeinse kapitein. Matteüs 8, vers 5. Toen hij nu Capernaum binnenging, kwam een hoofdman tot hem met een bede en zeide: Heere, mijn knecht ligt thuis, verlamd met hevige pijn. Hij zeide tot hem: Zal ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen die hem volgden: voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Hier zie je die hoofdman zijn geloof. Staat in schril contrast met wat de Heer Jezus onder Israël vindt. Een zo groot geloof heb ik bij niemand in Israël gevonden. Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen, maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En Jezus zeide tot de hoofdman: ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur. Ja, hier zie je dat hier Jezus laat zien wie die velen zullen zijn. Die zullen komen van oost en west. En die tezamen met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk der hemelen. Wie zijn die velen die komen van oost en west? Onder andere is dat deze hoofdman. Deze kapitein in het Romeinse leger. Die zelf soldaten onder zich heeft. Velen zullen komen. Die velen zijn dus heidenen. Die komen van oost en west. Die opengevallen plaatsen van Israëlieten, die afvielen van het geloof, zullen innemen. Je ziet dus dat, ondanks dat Israël, dat daar een roeping is, en dat de roeping van Israël onberouwelijk is, dat niet automatisch wil zeggen, als je een geboren Israëliet bent, dat je dan maar automatisch behoort, hè, straks, tot dat uitverkoren volk. Dat moeten we even vasthouden. Romeinen 9, hè, dat denk ik dan aan. Zoek maar eens op. Romeinen 9 gaat dus in vervulling. Waar Paulus ons daarop wijst. En dat mag ook best wel een leerschool voor ons zijn. Romeinen 9. En we kennen die bekende verzen wel. Waar Paulus zegt in vers 6. Maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn, want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Let erop, niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Het is geen automatiek. Hè? Geen automatisch principe van, oh, ik ben uit Israël geboren, dus ik behoor tot Israël. Ja, dat is wel zo, maar net als Johannes de Doper zegt, de Heere is in staat om uit deze stenen kinderen, hè, te verwekken. Ze kunnen wel zeggen, wij zijn Abrahams nageslacht, maar dan zal je ook moeten volgen in het geloof wat Abraham, Isaac en Jacob openbaarden. Dan zal je ook van een Jacob een Israël moeten worden. Want niet alle die van Israël afstammen zijn Israël. En ze zijn ook niet alle kinderen omdat zij nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees. De kinderen die door geboorte Israël zijn, niet de kinderen van het vlees, de kinderen Gods, maar de kinderen der beloften gelden voor nageslacht. En je ziet het principe in Matthäus 8 in werking. Velen komen van oost en west en zullen tezamen met Abraham, Isaac en Jacob aanliggen. Waar? In het koninkrijk der hemelen. Waar is dat? In het Midden-Oosten. Waar de Heere aan Israël dat Joodse koninkrijk opricht. Het wordt dus aangevuld. Die openstaande plaatsen van afgevallen Israëlieten worden dus opgevuld en ze worden gerekend tot Israël. Het zijn dus, waar we vele keer bij stilgestaan hebben, dat daar dus die prediking is van die drie dienstknechten in de ecumene aan die buitenlandse Joden. Hetzelfde principe is in werking, maar als zij niet tot geloof komen, dan wordt die boodschap van het evangelie van het koninkrijk ook tevens gebracht aan die mensen in de ecumene, de heidenen in die ecumene, net als in de handelingentijd. En als zij tot geloof komen, nemen zij die opengevallen plaatsen in. Dezelfde situatie als je ook in de handelingen zag. Die olijfboom, waar steeds meer takken van afgebroken werden door de Heere, maar waar heidenen op werden geënt. En die vormden in feite met elkaar die olijfboom met nog vele Joodse takken, maar ook met geënte wilde olijftakken, die vormden met elkaar het Israël. Dat is het beeld wat Paulus in Romeinen schetst. Dan ga je naar Matthäus 22, de tweede keer dat die buizenduisternis voorkomt, dan vind je ook diezelfde tegenstelling. Want we lazen in Matthäus 22, vers 13... En ik begin maar te lezen in vers 11. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bedienden: bind hem aan handen en voeten en werpt hem in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Je ziet hier een beeld wordt geschetst van een bruiloft. En eigenlijk van een bruiloftsmaaltijd. Het is een bruiloftsmaaltijd, zo begint het hier. Er wordt hier een bruiloftsmaal aangericht. Een koninklijke bruiloftsmaaltijd. Die een koning voor zijn zoon aanrichtte. En zonder nou die hele gelijkenis hier te behandelen, want daar hebben we niet zoveel tijd voor. Maar we weten wel dat deze gelijkenis slaat op het volk van Israël. Het volk van Israël hier wordt genodigd om te komen, om aan te zitten hier aan die maaltijd, die bruiloftsmaaltijd. Daar worden ze speciaal voor genodigd. En in vers 3 lees je: en hij zond zijn slaven uit onder de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. En typologisch kan je zien dat in de evangelietijd de Heere zijn discipelen uitzond, en later ook nog zelfs de 70 uitzond, om de ter bruiloft genodigden, dat zijn de Israëlieten, uit te nodigen om te komen aan de bruiloftsmaaltijd, maar zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap, zegt de genodigden: zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Komt tot de bruiloft. Alles is gereed. Jammer dat ze niet hebben vertaald, net zoals de Heer Jezus aan het kruis zei: het is volbracht. Eigenlijk staat hier: alles is volbracht. Ja. En nadat alles volbracht was en er geofferd was en geslacht was en alles gereed was en Christus ook geslacht was als het lam Gods, stond hij wederom slaven uit, dienstknechten uit, in de handelingentijd, om wederom de genodigden uit te nodigen. Kom tot de bruiloft. Maar Israël, de genodigden, weigerde te komen, want dat lees je in vers 5. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. De overige grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. Nou, dat kan je lezen in de handelingen. Bijvoorbeeld hoe het al begint bij een Stefanus. Hoe die wordt gegrepen en wordt gestenigd. De koning werd toornig. En hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad, dat is de stad Jeruzalem, in brand. En in 70 na Christus is dit woord vervuld geworden. Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden, als Israël, waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodig allen. Hier heb je weer die allen, die komen van oost en van west. Vele zullen komen van oost en west, aan aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. Dan heb je die allen. Dat zijn de heidenen. Weer die tegenstelling in deze gelijkenis. Tussen de genodigden, de eigenlijke genodigden, die niet wilden komen. En dat daarna de uitnodiging gaat naar allen die gij aantreft. Maakt niet uit waar, op de kruispunten der wegen. Nodig allen die gij aantreft, tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, weer allen, die ze aantroffen. Zowel slechten als goede. Iedereen wordt genodigd. En de bruiloftszaal werd vol met hen die aanlagen. En dan krijg je de situatie. De koning treedt binnen, overziet allen die aanliggen, maar er is eentje bij die geen bruiloftskleed aan heeft. En de koning vraagt, vriend, hoe zijt ge hier gekomen? Zonder bruiloftskleed. En de man verstomt. Hij weet er geen antwoord op te geven. Ja, waar slaat dat bruiloftskleed nou op? Waar heeft dat nou mee te maken? Nou, dat beeld van die koninklijke bruiloftsmaaltijd, dat vinden we ook in Openbaringen 19. Zoek maar op. Openbaringen 19. Waar je ook vindt de bruiloft des lams vanaf vers 6. Openbaringen 19 vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote schare. En als een stem van vele wateren. En als een stem van zware donderslagen zeggende. Wat zegt die stem? Halleluja, want de Heere onze God de Almachtige, dat is Christus, heeft het koningschap aanvaard. Dat is nu niet het geval. Christus heeft geen koningschap aanvaard. Dat zal hij in de toekomst doen. Maar er is een halleluja in de hemel als Christus gaat staan van zijn troon aan de rechterhand Gods, waar hij zit, hè, nog steeds, totdat zijn vijanden zijn gezet tot een voetbank zijn voeten. En hij gaat staan en hij dat koningschap aanvaardt. Halleluja. Vers 7. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven. Die wij, hè, dat is in feite Israël, want het is een Joods boek. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft des lams is gekomen. En nu opeens lees je iets over de vrouw des lams. De bruid des lams, dat lees je in Matthäus 22 helemaal niet, gaat alleen maar over de genodigden en over die maaltijd. Nu krijg je even een klein blikje op wie die vrouw is, op die vrouw des lams, die bruid des lams. Want de bruid des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetloos fijn linnen te kleden. Ze heeft een bruiloftskleed aan. Ik weet wel, toen mijn dochter trouwde, toen hebben we ook een bruiloftskleed, hè, voor haar gekocht. Dan kan je naar speciale winkels, die zijn erin gespecialiseerd. Hè. De een is nog mooier dan de ander. Hè. En dat lijkt er wel op, hè. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Ja. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Dus waar slaat dat kleed van de bruid op? Dat wordt hier verklaard, dat fijne linnen. Zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Dan kan je doortrekken naar de bruiloftskleed van de genodigden. Allen zijn genodigd. En wat moeten ze aan hebben? Een bruiloftskleed. De koning vraagt, vriend, waar is je bruiloftskleed? En wat zijn ook voor de genodigden? Wat is een hun bruiloftskleed? Want ja, als je iemand gaat trouwen, kleed je je bijzonder aan. He, dat doe je niet, kom je niet met je alledaagse kloffie. Nou, waar slaat dat op, dat bruiloftskleed? Dat slaat dus ook op de rechtvaardige daden. En hier schakelt ook het beeld direct weer terug. Vanaf die bruiderslams, die ons dan niet verder wordt verklaard. Maar dan wordt ons weer gewezen op de genodigden. In vers 9, lees maar mee. En hij zeide tot mij, schrijf.
Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams.
Openbaring is een Joods boek. En wie zijn volgens mij die genodigden, die genodigd zijn, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. Wie zijn de genodigden? Ja, dat is Israël. Zonder twijfel. Dat is Israël. Israël is genodigd tot die bruiloftsmaal des Lams. Hij zou kunnen zeggen, binnen Israël, daar heb je nog een bruid. Een bruid des Lams. Ik wil er verder maar niet op ingaan, maar wie is die bruid des Lams? In feite is die bruid des Lams die groep die ons in Openbaringen 12 wordt getoond. Dat is die vrouw die vlucht in de woestijn. En die daar buiten het gezicht van de slang 1260 dagen onderhouden wordt. En die slang, die draak, hè, die kan die vrouw niet meer vinden. Die 3,5 jaar, die 1260 dagen, die 42 maanden, is die vrouw gevlucht in de woestijn, waar ze door de Heer zelf onderhouden wordt. En wat doet ze daar? Ze maakt zich gereed. Als een bruid. De bruid des Lams. Dat is dus een hele bijzondere groep. Je ziet dus de situatie dat er aan die groep een mogelijkheid wordt gegeven. Dat hebben we ontdekt met elkaar in de Bijbelstudies. In Matteüs 24, dat daar opeens een geopende deur is, zodra dat afgodsbeeld van het beest wordt opgericht in de tempel. Dan is daar tijdelijk een geopende deur. En Christus zegt in Matteüs 24, als je de gruwel der verwoesting opgericht ziet worden op die heilige plaats en daar ziet staan, dan moet je vluchten. Vluchten naar de bergen. En dan ga je niet meer naar huis om je jas te halen, of mijn huisraad mede te nemen, hè, of wat dan ook. Je moet vluchten, je moet snel zorgen dat je wegkomt. En we hebben dat onderzocht in relatie met Openbaring 12, dat de Heer dus een vlucht weggeeft. En dat die bijzondere groep, die zo op de Heer hebben vertrouwd, Israël, die tot geloof gekomen is, en die honderdvoudig vrucht heeft gedragen, en die vrucht is blijven dragen, en die volhard heeft, dat die bijzondere groep die verdrukking ook helemaal niet meemaakt. Want die zitten verborgen waar? In de woestijn. Daar worden ze door de Heeren onderhouden. Zoals Elia onderhouden werd bij de Bekrit. En ook Agab hem niet kon vinden. Hoe Israël, nadat ze uitgetogen waren in Egypteland, daar onderhouden werden. In de woestijn. Op bovennatuurlijke wijze. Met manna en noem maar op. Zo zal de Heer ook dit deel van Israël, wat vormt hier de bruid des Lams, op bijzondere wijze onderhouden. En ze zal zich gereed maken en klaarstaan als Christus wederkomt. Maar dan is de situatie in Matteüs 25 verder. Dat is die hele groep Joden die woont in het buitenland, in de Oekumene. Die 10 maagden, waaronder die 3 dienstknechten van Matteüs 25 werken. Ja. Nou, en zij worden genodigd. Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En die genodigden kom je dus in Matteüs 22 tegen. En hier wordt ook een beeld geschetst dat als die Israëliet in het buitenland niet zou willen komen, dat dan allen worden genodigd die bij de kruispunten der wegen zijn. En die aantreft. In feite is dat een vervulling van de bediening van Johannes. Die zich al begonnen is in deze tijd. En die zich doortrekt tot het einde. En in die eindtijd, in die Suntalaya, tot een hoogtepunt komt. Nee, want dat is in feite het woord wat aan die wereld dan wordt gericht. En zo komen er velen, zo komen er allen. Allen zijn dan genodigd. En velen komen van oost en west en zullen notabene samen met Abraham, Isaac en Jacob aanliggen aan dat bruiloftsmaal. Zalig zijn zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. Ja. Die verstaan de roeping van Israël. En delen uiteindelijk ook in die roeping. En gaan ook dat koninkrijk binnen. En maak ook die bruiloft mee. Met aan de ene kant de bruid en aan de andere kant de bruidegom. en zitten gezamenlijk aan, als genodigden, maken ze het mee en zitten ze aan het bruiloftsmaal.
Wat moet bij ons gevonden worden? En wat moet bij hen gevonden worden? Rechtvaardige daden. Petrus gaat erop in, zijn tweede Petrusbrief, lees maar eens mee. 2 Petrus. Vanaf 2 Petrus 1. Vanaf vers 3. 2 Petrus 1 vanaf vers 3. En als je 2 Petrus leest, betrek het dan niet direct maar op jezelf. Besef dat Petrus een dienaar is der besnijdenis. En dat zijn bediening dus is richting het volk van Israël. Maar ondanks dat het zo is, mag je dus uit heel de schrift, ook uit die tweede Petrusbrief, veel leren, ook voor jezelf. Dat zullen we ook wel zien. Dan vers 3. Zijn goddelijke kracht, immers, heeft ons, en dat bedoelt hij ons Joden mee, ons Israël mee, heeft ons met alles wat tot leven en Gods verstrekt, begiftigd, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en macht. Ze zijn dus geroepen, die ons geroepen heeft. Vers 4. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Dat zijn Joodse beloften, beloften van het koninkrijk, der hemelen enzovoort. Opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, door wedergeboorte, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden, met betoon van alle ijver, en dan krijg je een trapje omhoog, door uw geloof de deugd, dat is de eerste trede. Door de deugd de kennis, de tweede trede. Door de kennis de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing de volharding. Door de volharding, het volhouden tot einde, de godsvrucht. Door de godsvrucht de broederliefde, de onderlinge liefde, onderling tussen het volk. En door de broederliefde, de liefde jegens allen. Van Israël ook naar buiten. Ja, allen. Want als deze dingen, dat hele trappetje, geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en de liefde jegens allen, als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder vrucht, zonder werk of vrucht, voor de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij wie ze niet zijn, geen geloof, geen deugd, geen kennis, geen zelfbeheersing, geen volharding, geen godsvrucht, geen broederliefde en geen liefde jegens allen uiteindelijk, want bij wie ze niet zijn, was daar niet aan de hand, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige, het Aionische koninkrijk van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Hoe word je de toegang tot het koninkrijk, het Aionische koninkrijk, der hemelen, dat in het Midden-Oosten door de Heere zal worden opgericht voor Israël? Hoe zou je rijkelijk de toegang worden verleend? Als je je roeping en je verkiezing vastmaakt. Hoe maak je je roeping en je verkiezing vast? Hoe bevestig je dat? Ja, dat je geloof niet is zonder vrucht. Het gaat niet om de bekering alleen. Het gaat om wat Johannes de Doper zei en wat Jezus ook zei. Het gaat om de vruchten der bekering. Het gaat om de vruchten des geloofs. Dat er wat op volgt. Dat op dat geloof volgt de deugd, de kennis, de zelfbeheersing, de volharding, de godsvrucht, de broederliefde en uiteindelijk de liefde jegens allen. Ja, bij wie dit gevonden wordt, ja, die bevestigt zijn roeping. Die bevestigt zijn verkiezing. En hij zal rijkelijk de toegang tot het koninkrijk worden verleend. Bij wie ze niet zijn, tja, niet. En dat is best wel een leerschool, ook voor ons. Wij worden ook geroepen. Wij hebben ook deel aan een roeping. De Bijbel noemt dat een hemelse roeping. Een bovenhemelse roeping. Een roeping van boven. Van bovenuit. Wij worden geroepen. En het is niet alleen nodig dat we die... Dat je die roeping begrijpt en verstaat en hoort. Dat je de stem van Christus hoort roepen. Het is belangrijk dat je hem hoort roepen. Maar waar gaat het uiteindelijk met de roeping om? Wat zegt de Heer toen hij al die discipelen één voor één riep? Wat zei hij? Volg mij! En wat moet je dan doen? Ja, dan ligt het aan elke discipel, aan iedereen afzonderlijk wat je doet. Volg je dan de heiland of zeg je van, nou ja, ik doe dat niet. En we weten uit de evangelie dat er sommigen waren, door wat voor reden dan ook, die de Heere niet gingen volgen. Die zeiden, die weg is mij te zwaar. En bij de een zei, nee, ik ga eerst mijn vader en mijn moeder begraven. En de ander die zei, ja, maar ik ben zo rijk. En dan moet ik alles geven. En dat is mij te zwaar. En bij hem zat de rijkdom in de weg. En bij de een zit de rijkdom in de weg. En bij de ander zit de zorg voor de wereld in de weg. En ze hebben allemaal wel een reden om te zeggen van, ja, ik word wel genodigd, uitgenodigd, maar ja, ik heb het zo druk en de een gaat naar zijn akker en de ander die heeft weer dit en de ander die heeft weer dat. En toch, die uitvluchten helpen ons niet hoor. Wij dienen ook, net zoals Petrus hier zich inspant om zijn roeping te bevestigen, daar ijverig in is, mogen wij ook ijverig zijn. En niet in eigen kracht, dat weet ik wel. Want we kunnen wel een ijverig zijn in onszelf en dan zonder verstand. En dan brengt die ijver ons eigenlijk alleen maar religiositeit en vroomheid. Maar dat brengt ons geen godsvrucht. Godsvrucht kan alleen als wij de Heere volgen en toelaten in ons leven dat God kan inwerken, dat Hij dat goede werk in ons en aan ons kan voortzetten tot op de dag van Hem, de dag van Christus. En dan zullen we met Hem verschijnen, zonder meer. En dan zal ook ons rijkelijk de toegang worden verleend. Maar niet tot het Joodse Koninkrijk. Misschien zullen we er ook wel eens een keer komen en een keer wandelen, dat zal best. Maar wij zullen dan ook rijkelijk die toegang worden verleend waartoe Christus ons roept in die positie. Moet als we terugkeren hier naar Matteüs 22, dan zie je dus dat deze man, die dus uit de Ecumene kwam, eigenlijk van geboorte geen Israëliet, hij behoort tot die allen die genodigd zijn, zowel slechten als goede. Het is helemaal niet erg of je slecht of goed bent van jezelf uit, want dat doet niet ter zake. Maar het gaat er wel om toe dat je rechtvaardige daden, geloofsdaden in je leven voortbrengt. Er zijn altijd geloofsdaden die je door heel de Bijbel vindt, die niet uit te drukken zijn in goede werken, maar dat dat een geloofshouding is. En dat dat keuzes in je leven zijn. En dat je geloofsdaden doet in Gods oog. In het oog van de mens valt dat niet op. Maar die geloofsdaden, die rechtvaardige daden, die vinden plaats in je hart. Ja, dat is niet iets dat je dat uiterlijk vaak zoveel te zien is. Maar God ziet het hart aan en God ziet die geloofsdaden. God ziet die keuzes in je leven die je doet. Ja. En daar gaat het om. En zo heeft ieder zijn... Ieder heeft zo zijn keuzes. Ook die man hè, die in Matteüs 25, daar gaat het eigenlijk om, dat talent had. Matteüs 25, in vers 30, waar die eigenlijk het verwijt kreeg dat hij slecht is en lui. Vers 26, en zijn heer antwoordde en zei tot hem, gij slechte en luie slaaf, wist gij dat ik... Enzovoort. En vers 28 is het oordeel. Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan een ieder die heeft zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ja, dat was zo met die man die zonder bruiloftskleed, wie niet heeft, wie geen rechtvaardige daden heeft, wie geen geloofsdaden heeft verricht, wie niet Christus God heeft laten inwerken en zelf uitgewerkt heeft door genade, wie dat mist, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werpt die onnutte slaaf, die onnutte dienstknecht, uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Zelfs Paulus haalt aan, dat hij zegt, ja, ik predik en ik heb een ijver voor de Here, maar ik moet ook in mijn leven oppassen hoor. Dat is de opdracht die ik heb, maar daarbuiten moet ik wel oppassen dat ook in mijn leven, als ware die rechtvaardige daden te vinden zijn. Want anders kan ik ook, terwijl ik anderen onderwezen heb en anderen gepredikt heb, zelf afgewezen worden. Waar zegt hij dan? Dat zegt hij in 1 Korinthe. In 1 Korinthe 9. Vers 26. 1 Korinthe 9, vers 26. Ik loop dan ook niet, maar in den blinde. En ik ben geen vuistvechter. Die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Maar ja, dat is de verantwoordelijkheid van iedere prediker. Dat zijn prediking en zijn loop, zijn geloofswandel in overeenstemming met elkaar is. Ja, en we zien hier in Matthäus 24, 25, ja, dat daar inderdaad dienstknechten zijn die of lui zijn en ter zich met een jantje van leien vanaf maken. Hè, of dat zij zelf slecht zijn en zelf tot mishandelen van de gelovigen overgaan, zoals die andere dienstknechten waar Matthäus 24 mee eindigt. Ja, hij zal worden geworpen, staat er hier in Matthäus 25. Vers 30, werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. De buitenste duisternis is dus geworpen worden buiten het koninkrijk, wat Christus opricht in het Midden-Oosten. Hij is dan in die buitenste duisternis en daar zal het geween zijn. Hij zal wenen. Hij zal zijn tanden knarsen. Hij had notabene deel aan een enorme hoge roeping. Hij mocht deel uitmaken van een uitverkoren volk, het volk van Israël. En hij mocht samen met Jezus Christus, mocht hij heersen. In die 1000 jaar, als koning. Dat heeft hij allemaal verspeeld. Doordat hij te lui was om brand te roepen. Als dienstknecht van de Heer. In die weigeraar des Heren. Stopte zijn talentje maar in de grond en geloofde het verder wel. Dan kom je verkeerd uit. Ik heb eens een man meegemaakt in Brandpunt. Die huilde. Die man was in de 70 en zei, hij zegt, de Heer heeft me geroepen toen ik jong was, meerdere malen. En ik heb het niet gedaan. En ik ben mijn eigen weg gegaan in de wereld. Ik heb een groot bedrijf opgericht, enzovoort, enzovoort. Ik heb het verdiend. Rijkdom, enzovoort. En nu kom ik erachter dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt en ik kan het niet meer overdoen. En dat is erg. Als mensen aan het einde van hun leven gelukkig maar tot inkeer komen en tot het besef komen dat ze het verkeerd hebben gehandeld. Ondanks dat de Heer hem riep. Ja. Zo heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid daarin. Maar die mogen wij wel zwaar nemen. De Bijbel neemt het zwaar. Dan moet ons daar niet van wegdraaien. Ja, deze man die zal niet voor eeuwig verloren zijn, want dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Dat maakt de orthodoxie erbij, hè. Die maakt van de buitenste duisternis de hel. Dat is niet de hel. Die buitenste duisternis is buiten het koninkrijk. En buiten het koninkrijk heerst er duisternis. Die duisternis, hè, die wordt ons er ook voorgesteld als je naar Jesaja 60 gaat. Dan kun je ook zien dat die buitenste duisternis niet de hel is, maar dat het gewoon het gebied is buiten het koninkrijk. Jesaja 60. waar je leest over de situatie als Christus is wedergekomen en het koninkrijk heeft opgericht, Jesaja 60 vers 1. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u, dat is Israël, op. Want zie, en nou krijgt het verschil tussen Israël en alle andere volkeren, Israël, het land van Israël en alle andere landen op aarde. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Het is een verschil van dag en nacht. Tussen het koninkrijk der hemelen en al het gebied daarbuiten. Er is zo'n sterk verschil. Dat je kan spreken, het is een verschil van licht en duisternis. Licht in het koninkrijk, omdat daar het licht der wereld is. In vergelijking daarbuiten is het duisternis. Is het donkerheid. Donkerheid over de natieën. Duisternis zal de aarde bedekken. Maar over u zal dat licht opgaan. En volken zullen uit die duisternis komen. Om op te gaan naar die stralende opgang. Opgaan naar uw licht. Want zij hebben het licht. Het is de buizende duisternis. Waar die onnutte slaaf in buiten geworpen wordt. Hij is buiten het koninkrijk. Hij zal wenen. Hij zal huilen. Hij zal het verschrikkelijk vinden. Hij zal zich voor zijn kop kunnen slaan. Hoe stom ben ik geweest. Dat is de situatie. Hij zal zeggen, hoe dom ben ik geweest. En hij zal zijn tanden knarsen. Ja. Ja, dat afgesneden worden van Israël, dus dat je, ondanks dat je tot dat volk behoort, dat je dat verliest, dat vind je al in Psalm 37. Psalm 37. Vers 9, Psalm 37, vers 9, waar je vindt, want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de Heere verwachten, zullen het land beërven. Ik ben heel blij dat ze hier het goed hebben vertaald. Zullen het land, niet de aarde, maar het land beërven. Hier zie je dat, hè? Die boosdoeners worden uitgeroeid, die worden in de Gehenna geworpen. Ja, dat is een groep boosdoeners die echt wordt uitgeroeid, in de vurige oven terecht komen. Hier zie je dat. Maar wie de Heere verwachten, zullen het land beërven. Zo ook in Spreuken, Spreuken 2. Psalm 37 is dus niet zozeer sprake van het oordeel dat iemand geworpen wordt in de buitenste duisternis, dat iemand hier uitgeroeid wordt. Zo ook in Spreuken 2, maar dan vind je twee situaties. Spreuken 2, vers 21. Spreuken 2, vers 21. Want de oprechten zullen het land bewonen. Gelukkig ook weer goed vertaald. Het land. Want de oprechten zullen het land, als land van Israël, de oprechten onder Israël, zullen het land van Israël bewonen. En de vromen zullen daarin overblijven. En als de vromen, de gelovigen, daarin overblijven, is de rest wordt eruit genomen. Wat is er met de rest van Israël? Vers 22. Er zijn er twee groepen onder. Maar de goddeloze Israëlieten, zullen uit het land worden uitgeroeid. Zullen worden geworpen in die vurige oven. De Gehenna. Denk maar aan al die gelijkenissen waar dat voorkomt. Het voorbeeld van die vurige oven, de Gehenna. En de trouwelozen. Wat is het woord trouw? Het woord trouw is ook het woord geloof in de Bijbel. De trouwelozen. Zij waar, die wel geloven, maar waar geen gevolg op was. Die geen vruchten des geloofs hebben voortgebracht. De gelooflozen, de trouwelozen, zullen eruit worden weggerukt. Zullen uit worden weggerukt. Die zullen worden uitgeworpen in die buitenste duisternis. Dus je vindt in het eerste deel van het vers die goddeloze Israëliet, die echt wordt uitgeroeid. En in het tweede deel van het vers vind je de trouwelozen,
die in de buis der duisternis worden geworpen. Je ziet dus, er is verschil in strafmaat straks. Dat kunt u ook zien in Matthäus 24, want Matthäus 24 aan het eind, wat gebeurt er met daar met die slechte slaaf, die zelfs ertoe is gekomen niet alleen lui te zijn, want in Matthäus 25 is die dienst niet alleen maar lui, die heeft gewoon helemaal niks gedaan, die heeft op zijn krent gezeten. Maar die andere dienstknecht die onder het volk werkte, wat deed die? Ja, die ging nog eens met die valse profeten samenheulen. En die ging de gelovigen nog eens mishandelen. En wat zal met hem worden gedaan? Nou, dat staat erbij. Hij zal worden gefolterd en hij zal in die Gehenna worden geworpen. Hij zal in het lot van de huichelaars delen. Hij wordt in die Gehenna, in die vurige oven geworpen. Er is dus verschil wel in strafmaat. Heb jij je aan die antichrist verbonden of niet? Ja, die luie dienstknecht. Die heeft zich niet met die antichrist ingelaten. Hij is alleen maar lui geweest. En die man die geroepen werd op die kruispunten der wegen en die geen bruiloftskleed aan had, ja, die heeft zich helemaal niet ingelaten met die antichrist. Alleen heeft hij vergeten in zijn leven eigenlijk het serieus te nemen. Dan heb ik gezegd, nou, zoals veel gelovigen zeggen, ik ben behouden, prijs de Heer. Ja, wacht even, maar er is een roeping. En maak jij je roeping wel vast? Bevestig je die wel? Daar gaat het om. God wil het ons schenken. Als hij zijn werk in ons kan doen. Ja, je ziet dus hier die tegenstelling, hè? Tussen zij die het land beërven, die het land bewonen en die daarin overblijven, en hen die eruit worden uitgeroeid en hen die eruit worden weggerukt, uit worden weggedaan, die eruit worden geworpen. En met Jesaja 60, hè, het is dus een situatie die verschilt bij dag en nacht. En laten we nog maar teruggaan naar Jesaja. Want hoe is de situatie dan? Als Christus is wedergekomen en hij het koninkrijk der hemelen heeft opgericht aan Israël. Nou, daar geeft Jesaja 60 nog meer antwoord op. Want vele volken, stond in vers 3, volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Vele koningen en volkeren zullen in die periode tot wedergeboorte worden gebracht. Juist door het volk van Israël, wat een kanaal is van zegen voor de volken. Zij zullen uitgaan, dan is in feite die massa-evangelisatie een feit. In deze tijd is er geen massa-evangelisatie. En alle evangelisatie wat tegenwoordig ondernomen zou moeten worden, zou niet gericht moeten zijn op de massa, maar zou gericht moeten zijn op de enkeling. Want God roept de enkeling in deze tijd. En niet zozeer de massa in deze tijd. Maar goed, daar wordt vaak heel wat een fouten mee gemaakt. Maar heel veel teksten in de Bijbel te maken hebben met die massa-evangelisatie onder alle volkeren, dat alle volkeren en alle koningen op zullen gaan in Israël, dat heeft betrekking op deze tijd. En is de Jood eigenlijk degene die het kanaal van zegen is voor alle geslachten van deze aardbodem. Wat geschiet er dan? Als je gaat naar vers 11, dan staat er: dat is de situatie als het koninkrijk is opgericht. En dat is het verschil wat hier allemaal staat tussen het koninkrijk van Israël en de koninkrijken daarbuiten. Vers 11. En uw poorten zullen bestendig openstaan. Dag, nog nacht zullen zij gesloten worden. Opdat men tot u inbrengen het vermogen der volken, terwijl hun koningen worden meegevoerd. Want het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen te gronden gaan. En die volken zullen zeker verwoest worden. Ja, je ziet dat Israël zal staan aan de spits der naties, Jesaja 2. En dat dus zij genieten het vermogen der volken. De volken moeten voor hen opbrengen. Ze zijn een priestervolk. En ze zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. En ze hebben geweldige diensten verricht. Als een priesterstam voor heel de wereld. En het volk dat ze wat niet wil opbrengen, wat de belasting niet wil betalen aan Israël, ja, die zullen te gronde gaan. Het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen zeker verwoest worden. En dan staat er verder in vers 16. En gij zult de melk der volken zuigen. Israël zal dus genieten van wat de volken voor hen opbrengen. Gij zult de melk der volken zuigen, ja, koninklijke borsten zuigen. En gij zult weten dat ik de Heere uw redder ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. Voor koper zal ik goud brengen, voor ijzer zilver, voor hout koper, voor stenen ijzer. Ik zal vrede tot uw overheid maken en gerechtigheid tot uw heerseres. Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden. Dus in de andere landen wel. Er is maar één land straks in die 1000 jaar waar er geen geweld meer zal zijn. Dat is in het Midden-Oosten, waar Israël aan Israël, het koninkrijk der hemelen, is opgericht. Daarbuiten wel. Want elk volk wat niet luistert, elk volk wat niet opbrengt, wat die melk niet wil geven, wat het vermogen niet inbrengt bij Israël, zal zeker worden verwoest. De Heere zal regeren met een ijzeren knots. En wie niet luisteren wil, die moet voelen. Van verwoesting nog verderf in uw gebied. Daarbuiten wel. Verwoesting en verderf. En gij zult uw muren heil noemen en uw poorten lof. De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, nog de maan tot een schijnsel voor uw lichten. Maar de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot u luisteren. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde zijn. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Er zit geen onrechtvaardige meer tussen. Die zijn er allemaal uit afgesneden. Die zijn allemaal uitgeroeid of verwijderd, weggerukt en uitgeworpen in de buitenste duisternis. Uit het koninkrijk. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Voor altoos zullen zij het land, dat is het land Israël, bezitten. Een scheut die ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking. De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal het te zijner tijd, we moeten wachten op zijn tijd dat hij doet, met haast volvoeren. Maar als hij het doet, doe dit haastig en snel dus. Ook Zacharia spreekt over die komende tijd. Daar kunnen we van leren hoe de situatie zal zijn in het land en daarbuiten. Zacharia 8. Zacharia hoofdstuk 8. Waar je leest in vers 13. Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda, dat zijn de 2 stammen, en huis van Israël, de 10 stammen, zo zult gij, doordat ik u het heil schenk, een zegen worden. Vrees niet, laat uw handen sterk zijn. En staat er verder in vers 20. Zo zegt de Heere de Heerscharen. Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden, en de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere en zeggen: laten wij toch heen gaan om de gunst des Heeren af te smeken en om de Heere de Heerscharen te zoeken. Ook ik wil gaan. Ja, heel velen zullen tegen elkaar zeggen in deze wereld. Er zullen volken komen en inwoners van vele steden van deze wereld. En die inwoners zullen tegen elkaar zeggen: joh, laten we opgaan naar Jeruzalem. Laten we die Heere de Heerscharen zoeken. Hem hulde bewijzen. Ja? Laten wij toch heen gaan om de Heer des gunst des Heeren af te smeken. En om de Heere de Heerscharen te zoeken. Ook ik wil gaan. Vers 22. Ja, vele naties van deze aarde, vele naties en machtige volken zullen komen om de Heere de Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heeren af te smeken. Zo zegt de Heere de Heerscharen, in die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen de slip van een Judese man en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is.
dat geschieden. Uit volken van allerlei taal. Maakt niet uit waar ter wereld. Dat is de situatie. Dan gaan die psalmen in vervulling, zoals je leest in bijvoorbeeld, er zijn heel wat messiaanse psalmen die daarover gaan. En er wordt vaak onvoldoende op gelet. Het is allemaal maar vergeestelijkt. Maar in feite is het allemaal pure profetie. Hele Bijbelboek der psalmen. Het zijn er notabene 150. 150 profetieën in feite. En als je naar psalm 95 gaat, dan vind je een hele trits van messiaanse psalmen. Die allemaal over die tijd spreken, waar je heel veel kan leren uit de psalmen. En ga dat nou niet vergeestelijken en laten slaan op de tijd van vandaag. Dat moet je niet doen. Maar als je dat leest in zijn profetisch perspectief, ja, dan gaat het voor je leven. Psalm 95, vers 1. Wat zegt Israël daar? Komt, laat ons jubelen voor de Heere. Juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen. Ter ere van hem juichen wij snarenspel. Want de Heere is een groot God, een groot koning, boven alle goden. En dan gaat het maar door. En dan lees je in vers van Psalm 96, Psalm 96, vers 1. Zingt de Heere een nieuw lied. Zingt de Heere, gij ganse aarde. Heel deze aarde wordt uitgenodigd om een nieuw lied te zingen. Zingt de Heere, gij ganse aarde. Zingt de Heere, prijs zijn naam. Boodschap zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid. Onder alle naties zijn wonderen. En dat doet Israël. Israël zal dat doen. Zo ook in Psalm 13 van 96. Waar staat, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid. En de volken in zijn trouw. En 97 gaat dan door. De Heere is koning, de aarde juichen. Dat vele kustlanden zich verheugen. Rondom hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en recht zijn grondslag van zijn troon. Zo regeert Christus. Psalm 98. Zingt de Heere een nieuw lied. Want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf hem zegen. En vers 4. Jubel de Heere, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalm zingt. He. Zo ook. Psalm 99, vers 1. De Heere is koning, dat de volken beven. Hij troont op de gerubs, de aarde sidderen. De Heere is groot, waar in Sion, in Jeruzalem. Hij is verheven boven alle volken. Psalm 100. Juicht de Heere, gij ganse aarde. Dient de Heere met vreugde. Komt voor zijn aangezicht met gejubel. Erkent dat de Heere God is. En daar gaat het om. In 1000 jaar. Dat die volken komen. In Jeruzalem. Voor zijn aangezicht. En gaan erkennen dat die hemelse koning die daar zit op de troon van zijn vader David. Dat de Heere is de Heerschare. En dat die Heere de Heerschare God is. En ze gaan erkennen dat hij de Heere God is. Erkent dat de Heere God is, staat er. Daar gaat het om. En uiteindelijk zal die 1000 jaar daartoe leiden. De wedergeboorte der volken. Goed, we sluiten af. De buitenduisternis is dus niet de hel. Zoals de orthodoxie ons wil doen geloven. Maar het gebied juist buiten het koninkrijk. Gedurende die 1000 jaar. Zij die hun tanden knarsen en die wenen, zijn dus gelovigen. Het zijn geen ongelovigen. Nee, het zijn gelovigen. Het kunnen dienstknechten zijn die te lui waren. Die niet hebben gearbeid. Het kunnen gelovige Israëlieten zijn. Het kunnen ook gelovigen uit de heidenen zijn. Die stuk voor stuk geroepen zijn, genodigd zijn. Tot die bruiloftsmaaltijd. Maar ja, het eigenlijk hebben laten afweten. Of eigenlijk het verder niet serieus hebben genomen. En geen bruiloftskleed aan hebben. Waardoor ze uiteindelijk worden geweigerd. Het zijn Israëlieten die verleid zijn geworden in die tijd. Die niet hebben volhard tot het einde.
die afgevallen zijn van een oorspronkelijk geloof in de Messias, Jezus Christus. Christus Jezus, Messias Jezus. Het is misschien goed om te eindigen met Lucas 13. Lucas 13, waar Lucas eigenlijk ons schildert. Lucas 13 vanaf vers 25. Waar hij ons dat beeld nog eens bevestigt. Wat we vanmorgen hebben overdacht. Vers 25. Er staat: van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan. Buiten te staan. En wat doet die groep die als ware buiten staat? En aan de deur, wat gaat hij doen? En aan de deur te kloppen zeggen: de Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken. En in onze straten hebt gij geleerd. Ja, dat zal niet alleen in Israël zo zijn. Dat zal ook in de Ecumene zo zijn. En die mensen kunnen dat zeggen. We hebben voor uw ogen gegeten en gedronken. En onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken zeggende: ik weet niet waarvan gij zijt. Gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. Buitengeworpen. En ze zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Wie zijn die laatsten? Dat zijn de heidenen. Wie zijn de eerste die genodigd zijn? Dat is het volk van Israël. Maar vele laatste, vele die eigenlijk in beginsel helemaal niet genodigd zijn, zullen de eerste zijn en zullen aanzitten. En vele eersten zullen de laatste zijn. Die zullen pas later in dat koninkrijk van Israël niet verloren. Dat heeft hier niks mee te maken. Maar ze staan wel buiten. En ze hebben nog een hele weg geloofsweg af te leggen om alsnog te komen aan de voet van de Heer Jezus. Bedenk dus, hè, dat wij ook in ons leven een roeping hebben. En laten we er serieus mee omgaan. En bedenken dat we de Heer de gelegenheid geven om in ons leven, dat Hij in ons leven werken kan, tot ons hart spreken kan. En dat we in gehoorzaamheid zullen luisteren. En dat we ons zullen overgeven. Want het is een stuk van overgave. Je overgeven aan de Heer in hand. Zodat God in je kan werken. Dat Hij tot zijn doel in ons alle leven kan komen. Zodat we zo in zijn kracht, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht onze roeping bevestigen. Onze verkiezing vastmaken. Amen.